Dat heeft mijn leven ongelooflijk bepaald, het feit dat ik een vrouw ben. En wat ik nu heb, als ik terug naar dat meisje kijk, dan ben ik 4. Mm-hmm. En ik heb niet het gevoel dat er verloren jaren zijn. Dat is nog toppunt. Dus ook kunnen zeggen, allee, om al die tijd, om gewoon jezelf te aanvaarden. Mm-hmm. Nee, dat was boeiend. Eigenlijk, dat was donker, maar dat was intens. En eigenlijk, dat vind ik interessant. Mm-hmm. Dat je ook beseft dat die pijn en dat werken en die oefening om jezelf te aanvaarden, dat is die kweeste.
Letters to Wasteman.
Hallo.
Dag Pascal, welkom.
Merci.
Hoe is het met u?
Ça va? Gewoon.
Het is uw vrije zondag vandaag.
Ja, het is zo'n dag, maar ik vind dat wel leuk. Like, mijn zoon is komen brunchen en allee, het is zo echt een zondag tot nu toe. Mm-hmm. Het is heel relaxed, ik ben zo wat gelaten. Ik ben al lang op ook. En, ja, ça va.
Een verstellingske lager op zondag. Ja. Ja, het is dat. Hoe was uw week? Hoe zien uw weken eruit?
Van de voorbije week had ik vrij veel afspraken. Ook trouwens interviews, veel interviews. Goed. Dus het was zo. Ik heb veel moeten praten. En ik heb wel zo na een interview dat ik daar dan zo lang over blijf nadenken. Omdat ik vind zowel foto's als filmen als podcast. Ik vind dat altijd wel ook iets pakt zo. Dat is zo gelijk of dat je daarna zoiets kwijt bent van u. Maar dat is gewoon een stuk van uw gedachtegoed eigenlijk. Hè? Maar ik voel dat altijd. Dus van de week wel een paar keer. En dan overloopte zo het gesprek. Dus Maar het was een toffe week eigenlijk. En ben naar een tentoonstelling. Ja, het was tof. Het was vrij gevarieerd.
En wat doe je eigenlijk? We gaan anders daarmee beginnen. Stel u, ja.
Ik doe verschillende dingen, maar mijn hoofdbezigheid is eigenlijk theater. En vooral monoloog die ik breng. En maar theater. Want nu ga ik ook met een grote groep mensen werken, voor een regisseur. Dus dat is ook wel spannend, omdat ik al jaren mijn eigen stukken maak en mijn eigen teksten schrijf. En nu is dat met andere mensen. Dus dat is wel,
moet je wel loslaten. Oké, dus dat komt er nog aan, een nieuw
stuk. Het is nu in november beginnen we te repeteren, maar we hebben al gerepeteerd. Het is met mijn broer, het is zo met mijn vriendje figurant. En dan het is zo, Mein Gent noemen we het, is zo van Gent.
En uw broer heeft u eigenlijk in theater geïntroduceerd?
Ja, we zijn eigenlijk samen, hij is eigenlijk begonnen, maar hij heeft mij tamelijk van in het begin bij betrokken. Dus met 3 waren we, en dan met 5, en dan met 7, en nu met enorm veel mensen, maar de eerste 10 jaar dat ik werkte, was wel in theater. Bij hem. En dan ben ik toen mijn eigen weg gegaan, omdat het was weinig taal bij hem. Hè. Het was vooral bewegen. En ik wou zo schrijven. Ik wou cursussen volgen, scenario's schrijven, kort verhaal. En ik heb dat dan gedaan. En dan ben ik zo mijn eigen weg gegaan. En nu, na al die jaren, heeft hij mij opnieuw gevraagd om mee te doen. Dus ik vind dat wel bijzonder.
En modelleren, voor de foto staan, voor de camera staan, dat vinden we... Dat is echt uw ding.
Het is te zeggen, ik wou dat als jong meisje, was dat zo van een droom om fotomodel te worden. En ik werd daar ook voor gevraagd, maar ik mocht dat niet van mijn vader. En als ik dan kon, want hij wou dat ik studeerde, dan was ik te oud. Ja. Maar dat is zo wel altijd blijven hangen. En dan door het feit dat ik theater deed, en dan moet je veel poseren, hè, voor de interviews in de krant. En deed dan televisie. En, dus dan was dat er wel. Maar ik vind dat heel dubbel, want ik zeg het u, ik ben heel gevoelig. En als het de verkeerde persoon is, dan voel ik mij echt bestolen bijna. Dan is het, ik moet mij vrij op mijn gemak voelen. Mm-hmm. En dan vind ik het zalig. Mm-hmm. Maar ik vind het echt bijna gelijk een stuk maken, een fotosessie. Omdat je moet in een state of mind terechtkomen en je moet dat hebben samen met degene die je fotografeert. Want anders lukt dat niet. Tenzij dat ze fotograferen dat niet weet. Hè, dat zo. Maar als er echt zo iemand is en je moet er naar kijken, vind ik, is dat...
Dat
moet er iets gebeuren. En soms is dat ook met, like zelf met Philippe, die ik zo goed ken, dan denk ik, wacht, ik voel het niet. Mm-hmm. En het is zoiets dat moet gebeuren. Ik moet model worden. Allee, het is vrij
raar. Met een andere space geraken.
Ja. Ja, in de zone.
En die kwetsbaarheid die op beeld komt, dat is eigenlijk iets waar je niet zomaar wilt daar spaarzaam op zijn.
Ja, want dat is kwetsbaar altijd. Ik zie dat trouwens ook bij foto's van andere mensen. Ik denk dat ik daar ook naar kijk Als ik zo'n foto's zie, zelf gewoon op zo'n sites van het nieuws of zo, en er staat zo'n foto bij van over wie dat gaat, dan kan ik zo... Ik kan zo heel gevoelig zijn aan die foto's, dat ik denk van, oh, zou die daar blij mee zijn? Omdat wij hem zoiets, oh ja, dat is die, of dat is een diene. Maar ik kijk daar anders naar. Ik kijk zo van, hoe is hij getrokken of zo? En dan zie je soms is zo'n... een glamourfoto uit de oude doos, of soms is het zo een zeer realistische foto. Allee, ik heb het altijd gezien. En ik leef mij altijd in de persoon die erop staat. Ik denk, oké, je hebt het artikel, en dan krijg je die foto.
En kwetsbaarheid, dat staat centraal ook in uw theater en in uw werk? Of hoe zou je het zelf omschrijven? Welke kern...
Goh, wel, kwetsbaarheid, ik vind dat een compliment als je dat zegt, want ik vind dat daar niet ver genoeg kunnen gaan. En ik weet niet of ik daar al all the way in ga of zo. Terwijl ik dat het schoonste vind als mensen zo ontdaan zijn van alle laagjes zo. En dat is echt heel moeilijk. Zowel in het echte leven als op theater. Maar mijn werk, wat ik zo altijd wel heb, het algemeen ook, misschien in mijn leven ook wel, dat is zo de kweesten. Ik heb altijd zo'n kweest in, zo'n soort tocht die ik wil afleggen. Mm-hmm. Dat kan echt letterlijk zijn in mijn kindertheater, zo dat je van hier naar daar gaat, maar dat is soms, de bestemming is soms wel raar of zo. Maar dat er ergens naartoe gaan, of voor mijzelf, een kweest waar ik zelf wil naartoe gaan.
In uw, als je optreedt?
Ja, in mijn persoonlijk werk dan, ja. Als het dan gaat over mijn laatste monologen, die dan nogal autobiografisch zijn, en mijn boek, dan is het voor mijzelf een kweeste zo van... Ja, daar wil ik een keer in graven of zo. Daar wil ik een keer uitspitten. Voor mijzelf is het, ik werk eigenlijk voor mijzelf, in de zin van... wat wil ik inzicht in krijgen of zo? Waar wil ik inzicht in krijgen?
Wat inspireert u in uw werk?
Maar nu ben ik daar zo'n beetje... Ik heb zo'n aantal, ik denk 3 of 4 stukken gemaakt, echt over mijn liefdesleven, over mijn lichaam, over mij. Zo, en nu ben ik daar like een klein beetje uit, zo. Niet dat ik daar niet meer ga over hebben, over die onderwerpen komen in al mijn stukken. Nu vind ik het weer tof om iets... Dus daarom dat ik het ook leuk vind dat ik nu met allemaal mensen werk, omdat dat niet meer over mij alleen gaat. Dat gaat over... over een onderwerp en over... Ja, dat is leuk om zo minder met mezelf bezig te zijn. Ja. Want ik kan dat wel goed met mezelf bezig zijn. Ik zie mezelf ook wel als een soort canvas. Zo. Ja. Wat dat kan mee, dat is mijn klei. Zo. Dat is mijn klei en daar ga ik mee werken. Zo.
Je hebt al natuurlijk al... Ik zei het al een keer hetzelfde stuk gedaan. Verandert dat? Is dat anders elke keer voor u? Wat voelt je...
Wel, dat is zo met golven, omdat like nu speel ik de laatste tijd weer verschrikkelijk veel Gezegend Zij. Ja. Je hebt dat gezien. Ja. En dat is een stuk van 20 jaar oud. En dat heeft zo in het begin gigantisch goed gemarcheerd. Ik heb daar echt mee op tournee geweest. En dan is dat zo een aantal jaar, was dat wel weg toen. Maar ja, ik maak altijd maar nieuwe stukken ook. Hè. Dus, en dan ineens is dat terug opgepikt geweest door een bureau, alleen een agentschap die dat wil verkopen. En ik heb dat stuk totaal opnieuw leren kennen. En ik voel dus nu, iedere keer dat ik speel, dat ik iets nieuw ontdek daarover. Of dat ik iets toevoeg. Of iets, maar allez, het is misschien raar om te zeggen, maar het zit zo goed tussen aanhalingstekens in elkaar. Dat zit zo... Dat eigenlijk moeilijk is om daar dingen bij te doen of weg te halen. Omdat dan klopt het gelijk niet meer. Dus ik moet vrij voorzichtig zijn. Het is zo gelijk of ik er niet te veel mag aankomen. Maar ik doe dat wel graag, omdat ik wil het voor mezelf fris houden.
En je bent ook elke keer eigenlijk een beetje een andere persoon, omdat je continu evolueert. Hè? En ja, natuurlijk verandert dat dan en voeg je dingen toe.
Ja, plus dat het publiek... Want kijk, ik heb vorige week 2 voorstellingen gehad. En die ene was voor allemaal vrouwen. Zo businessvrouwen. En dat was zo in een vreegzellig zaalje. En dat was een max, omdat die waren volledig mee. En dat stuk werd zo opgetild. En ik kon mij laten drijven op die energie van die zaal. En de lach en de aandacht. Ja. En dan een week later dacht ik... Ja, het fluitje van Centrum, dacht die laatste. En dat zaten die mensen, dat was in West-Vlaanderen. En dat was zo... Die mensen waren zo vrij aan het kijken naar mij. En ik heb dat ook soms in het begin, dat ik zo kijk naar de mensen van, maar wie zijn jullie? Ja. Maar ik moet wel beginnen spreken, dus ik kan dat niet te lang doen. Hè. Ik moet tamelijk vlug mij daarover zetten. Hè.
Ja, ja, ja.
Maar ik zag ze ook zo naar mij kijken en dat duurde zo even voordat... Maar ik dacht, niet ja, alleen dan moet ik mezelf zo stop, eruit.
Mm-hmm.
Of erin eigenlijk. Je moet eigenlijk hetzelfde met die foto's, hè. Je moet zo in de zone eigenlijk. Hè.
Ja.
En dan gebeurt het zo. Maar het was twee totaal verschillende voorstellingen. En dan speel ik ook twee keer totaal anders.
Je had verteld, toen je hier in de Maalderij had opgetreden, dat mijn foto staat daar achter u. Ik heb hem daar gezet.
Ah ja.
Dat hij ook wel dat hij iets toevoegde bij u.
Ah, maar ja, de plekken waar ik ben, dat inspireert mij. Dus, en ik sta met dit stuk specifiek, omdat ik heb weinig decor nodig... Zag ik zo op vrij rare plekken. Volgende week zag ik echt in een kapel ook. En hier hadden dan die foto's van nu. En dat was precies wat dat ook zo deel uitmaakte van dat verhaal. Dat was vrij raar. Ja.
Ja. Dat was echt voor mij ook superleuk om te horen.
Mm.
Het heeft me echt geraakt, uw stuk gezegend zijn. Het was grappig, maar het was ook zo zacht. En het was ook, het was een perfecte mix van emotie, vond ik. En om dan te horen dat mijn kunstvorm ook eigenlijk daar iets in bij.
Maar ja, dat is eigenlijk interessant om aan te denken, omdat je hebt in theater altijd zo... ik heb zo'n licht en dat ligt zo vast. En ik heb er van de week nog over gesproken met Philippe, want hij doet techniek. En dat ik zo zei van, ik zou dat ook weer willen opentrekken. Van dat ik het licht soms moet volgen, dat jij mij verrast of zo. En die foto was ook zoiets dat mij verraste, omdat als ik naar de mensen keek, dan zag ik ook die foto en... En dat is eigenlijk interessant om dingen die schijnbaar niet verenigbaar zijn, te zeggen dat je beslist dat je decor allemaal foto's zijn, maar van dat te gebruiken. Ik vind, en eigenlijk dat, maar mensen voelen dat niet, maar dat inspireerde mij wel.
In uw stukken gaat het ook vaak over liefde en over liefhebben. Mm. Wat heeft liefhebben u geleerd? We zijn hier om ook een beetje over liefde te
praten. Ja, wel, dat verandert. Dat verandert ongelooflijk. In de loop van mijn leven is dat ongelooflijk veranderd. Van dat echt heel belangrijk vinden. En hoe moet ik dat zeggen? Een beetje naïef zo van... Zo verschrikkelijk geloven in de liefde. En pas op, ik geloof nog altijd in de liefde, maar dan eerder in het algemeen begrip. Maar mijn vader die heeft ooit gezegd van mensen zouden weten dat woord schrappen, want dat bestaat niet. Niemand weet wat dat is, liefde. Het gaat dan meer over vertrouwen, over elkaar steunen, over... ik weet niet hoeveel dingen, maar liefde, dat woord, is eigenlijk...
Het is te breed eigenlijk.
Ja, dus... Als ik dan denk liefde tussen twee seksuele, op een romantische manier, dan is dat veranderd van eigenlijk onvrij voor mij. Dat klinkt nu vrij raar, maar zeer gericht en alles verwachten van die persoon naar veel vraagtekens. Mm-hmm. En maar die vraagtekens maken het ook veel interessanter. In die zin dat je niet meer verwacht dat de andere je leven gaat vervullen. En ik vind als jong meisje dat ik dat wel verwachtte. Waardoor dat ik ook soms enorm teleurgesteld werd. En dat ik ook het gevoel had dat ik dat leven van mijn lief dan moest invullen. Of daar verschrikkelijk aan tegemoet komen. En dat was misschien nog erger.
Ja.
Omdat ik
die verwachtingen.
Maar ook wat ik zo voel. En dat heb ik wel, vind ik nog altijd. Ondanks het feit dat ik geen kat zonder handschoenen ben. Maar voor mij is het echt... Ik ben verschrikkelijk veel met mezelf bezig en ik vraag verschrikkelijk veel aandacht. En toch is het ook heel moeilijk om aan mezelf te denken als het gaat in de liefde.
Mm-hmm.
Om
geeft.
Geven, ik weet niet hoe dat is, maar... ik denk dan aan alles. Hè. Aan aandacht, maar ook aan seksueel of zo. Is dat, en ik heb er onlangs nog over nagedacht, zo van... En ik vind dat spijtig, want ik heb ooit zo'n vriendin gehad en die kon niet... Ik spring nogal veel op contact, dat is zo mijn manier.
Ja.
Wat associatief. Maar ik heb een vriendin en die kon heel moeilijk ontvangen. En ik weet op een bepaald moment dat mij dat verschrikkelijk ergerde.
Om haarzelf te beschermen. Zij liet dat niet toe? Of?
Zij liet dat niet toe. Als ik zei een compliment, maar nee, het is niet waar. En altijd kreeg ik dat terug, afketsen. Ja. Moet dat niet doen, had dat niet moeten meebrengen. Zeg, moet dat niet dingen. Maar, vrij moeilijk.
Ja.
En dat is eigenlijk niet leuk. Eigenlijk is dat vrij plezant mensen die kunnen ontvangen. Die zeggen merci. En eigenlijk, ik vind dat vrij man dat beter kan.
Ja.
Ja. Op het gebied van de liefde zijn vrouwen daar, die zijn veel kritischer. En, allez, ik kan alleen maar over mijn eigen spreken, maar ik voel van mijn eigen dat ik rap het gevoel heb dat ik te veel tijd neem of zo. Ja, allez, ja. Ik denk niet bijvoorbeeld seksueel, ik denk van, dat gaat hier te lang duren.
Ja.
En dan denk ik, nee, het is toch voor u of zo.
En die andere persoon wilt u dat ook... kunnen,
ja, dus, tuurlijk. Ja, die willen dat, maar ik voel me gegeneerd dan op een bepaald moment. Als het zo lang over mij gaat dan.
Maar ik denk misschien, omdat vrouwen moeilijker ontvangen is, omdat wij nog steeds misschien wat onderdrukt worden en dat we zoiets willen hebben van, wij moeten ons bewijzen, wij zijn onafhankelijk, wij moeten niet nodig hebben. Zou dat daar iets mee te maken hebben?
Ik denk, alleen dat zou juist niet het omgekeerde effect moeten hebben. Dat is zo raar. Het is niet van bewijzen, hè. Alhoewel, ik vind het wel interessant wat dat zegt. Omdat bewijzen in de zin van, omdat ik kan dat.
Ja, wat niet afhangen van. En het is oké,
ja, dat is wel interessant wat dat nu zegt. Maar het heeft dan ook te maken met durven of zo. Van, ik durf dat, ik doe dat, ik... zo. Of ben ik mis?
We zijn nooit mis. Zijn we niet mis.
Maar ik vind het raar, want ik vind dat ik zeer ervaren ben. Ja. Wat dat ook betekent, maar ik vind dat wel. Ik heb veel ervaring. En dan denk ik, maar kijk, dat blijven zo. Je kunt daaraan blijven werken. Ja. Dat is ongelooflijk.
En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld relaties...
Jongeren?
Ja, als je zo kijkt naar de jongeren rondom u en hoe vinden dat relaties veranderd zijn? Vinden dat er een evolutie is geweest of in je eigen leven?
Wel, ik heb dan een tijd gedacht dat de jongeren bijvoorbeeld anders zijn dan dat wij waren. Ik denk zeker op bepaalde gebieden. Ik heb soms het gevoel dat er meer zelfbewustzijn is bij jongeren. Allee, die jongeren die ik ken, vind ik ziek soms een zelfbewustzijn dat wij precies niet hadden of een soort... een soort slimheid, die komt door alles wat je kunt zien en lezen en zo de informatie die jullie krijgen. Maar hoe langer ik heb er ook al over gesproken met jongeren en dan hoor ik dat eigenlijk, dat die vinden van niet, dat er niet zoveel veranderd is. Dat er eigenlijk nog altijd zo veel onzekerheid is. Dus wat ik dacht van, dat gaat hier goed. Het enige wat ik wel voel is... bijvoorbeeld ook bij mijn zoon, dat is dat er, door het feit dat hij ik ben alleen op school, alleen tussen meisjes opgevoed. Dus jongens waren voor mij zo'n cadeau-surprise. Dus dat was zo in de weekends en dingen, dat was zo, het is dat ik ook bedoel met die liefde, dat was zo...
Ja.
Ik ben ook in mijn gezin, nogal een patriarchale, nogthans mijn vader was een hele charmante, stille man, maar toch heb ik het gevoel dat ik zo'n beetje zo naar de man opgevoed ben. Waardoor dat ik... mijn zoon heeft dat niet... ik voel bijvoorbeeld dat hij dat niet heeft. En dat is echt het verschil. Omdat hij ook opgevoed is met meisjes in de klas. En pas op, het is wel man-vrouw nog altijd. Maar er is veel meer gelijkheid, toch? Ja. Veel meer... ik vind dat ook serieus genomen worden. Of dat over alles kunnen praten.
Ja.
Dat vind ik toch... Door het feit dat jullie samen op school gezeten hebben. Maar wat ik dan vrij speciaal vind, is dat... Ondanks het feit dat jullie samen in de klas gezeten hebben, dat je toch weer ziet dat op bepaalde leeftijd, zo ik denk zo 18, 19, dat die meisjes en die jongens weer uit elkaar, alleen dat die samen op reis gaan onder elkaar en samen klissen. Dat ik denk, dat is ook wel raar. Dat in vriendenkringen dan de jongens onder elkaar doen dan sport en de meisjes en op reis gaan samen met mannen. Ik vond dat super om mij gemengd op reis te gaan. Dat vond ik...
Een goed evenwicht.
Maar nee, ook omdat... Dat was zo prikkelend. Dat was zo opwindend.
Maar
voor jullie is dat niet speciaal.
Ja. Maar daarom denk ik... Dus ze zeggen, honger is de beste saus. Hè? Ik vind echt... Dat is voor mij... Waar, dat is echt voor alles. Honger is de beste saus, verlangen.
Ja.
Hè? En aangezien dat wij dat inderdaad al altijd hebben, dat gemengde bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat wij nu ook meer naar dat wegwerp...
Ah, misschien. Is dat zo?
Ik vind, allee, als ik rondom mij kijk, ja? En ook, dat ik zelf misschien ook al ervaren heb, is dat er allemaal een vrij oppervlakkig wordt gehouden. En vanaf dat het diep wordt, dat er naar de volgende wordt gegaan. Omdat de volgende gewoon een klik verwijderd is. Allee, we zijn allemaal verbonden. Ja, ja, nee. Allee. Ik heb het niet per se over dating apps. Ik heb het nu gewoon over sociale media. Want je kunt met iedereen connecten. Hè. Je kunt met iedereen... De mensen, we zijn daar niet voor voorbereid. We zijn daar niet voor gemaakt. Mm. We zijn voor een kleine gemeenschap gemaakt.
Ik weet niet wat ik daar zeker van ben, omdat ik me zo aan mezelf denk. Ik ben 15 jaar getrouwd geweest en dan was ik alleen. En dan wou ik geen relatie meer. En dan was alleen de lusten en niet meer de lasten. Mm-hmm. En dan heb ik echt gevlinderd dat het een plezier was. En dat was eigenlijk vrij plezant, want ik voelde me heel vrij. En dat was gelijk of dat jij dat was eigenlijk consumeren, maar ik was daar heel eerlijk in. Ik zei ook tegen iedereen die ik ontmoette van, kijk, ik wil mij alleen maar amuseren, ik wil geen relatie. Dus dat is 12 jaar geleden. Ja. En dus dan was ik in de 40. Mm-hmm. Hè? En eind de 40. Maar dan, ik vond dat heel tof, maar heel oppervlakkig ook, achteraf gezien. Want nu vind ik dat vrij raar om op terug te kijken. Maar dan heb ik dus Philippe leren kennen. En dat was op het moment dat ik het eigenlijk niet wou en eigenlijk ook niet echt. Dus dan hebben wij elkaar leren kennen en dan zijn we daarin gedonderd in die relatie die nog altijd duurt en die super boeiend is. Maar, en ik zie dat ook, want kijk, een vriend van Philippe die is nu ook alleen en die toonde mij Tinder, want ik heb dat niet meer mee, maar ik vind dat wel jammer. Ik had dat wel graag meegemaakt.
Ik heb dat ook echt nog nooit opgezien. Nee,
maar ik denk niet dat je het daar moet zoeken, of wel. Nee. Ik ben niet zo van, mm-hmm. Ik denk, ik zag dat en ik vond al... Die mensen en die foto's. Ja. En iedereen staat daar mooi op. Dat zijn allemaal mooie foto's. Dan denk ik, hoe komt het dat die allemaal zo...
Dat is de beste versie van jezelf.
Maar ja, maar dan... ik vond dat heel speels om te zien. En zo, nee. Maar ik geloof dat ik weet niet of dat...
Dat is toch het voorbeeld van hoe oppervlakkig dat is.
Maar ik denk... Ik ben akkoord al gezegd dat de mens zo niet in elkaar zit. En ik heb dat ook in corona gevoeld, dat ik dan ineens zo... bepaalde relaties enorm ben beginnen uittypen, zonder dat ik er iets voor moest doen, hè, van bepaalde familieleden, vrienden, mijn lief, dat werd zo ineens vrij intens. Dus ik geloof in de mens, in die zin dat je dat misschien even doet, maar dat niet blijft duren. Ik denk dat je dat op een bepaald moment ook beu bent. Ik denk niet dat dat een levensstijl kan zijn voor de rest van je leven, of ik moet mij serieus vergissen.
Zo dat on the loose zo.
Ja, en dat consumeren, ik denk, dat kunnen we misschien doen met gerief. Ja. Maar niet met mensen. Allee, of je moet echt een raar mens zijn. Ja. Allee, ik kan me dat niet voelen. Ken je mensen die dat echt al hun hele leven doen?
Nee, maar ik kan wel vrienden van mij die dat al lang in die fase zitten. En dan denk ik zo van, allee, is nu heb je daar geen nood aan? Je moet daarom geen relatie hebben met die persoon, maar om een keer een diepere connectie aan te gaan. Of zo, om te praten over hoe dat je voelt of zo. Want... je kunt ook rondfladderen van de een en de ander, maar zeg dat dan ook van, dit is wat ik nu wil. En hij doet ermee wat hij wilt met die informatie. Maar heel vaak wordt daar niet over gesproken en dan wordt de andere persoon teleurgesteld. Over en over again. En dat is zo hetgene wat ik mis in onze generatie, is dat praten. Vanaf het begin, dat normaliseren, dat daarover praat, want...
Maar ik denk dat jullie dat al beter kunnen dan wij, maar wat dat wel is, het is enorm veel vorm. Hè? En ik ben daar zelf ook vrij mee bezig, met uiterlijk en foto's. Maar ik besta, alleen wat ik zo de laatste tijd wel voel, het is ook omdat ik altijd maar ouder word, dan denk ik, laat dat los. Dat is dat hoe meer dat je loslaat, hoe dat je eruit ziet, hoe diepere contacten dat hebt. Mm-hmm. En dat is wel fantastisch. Mm-hmm. Omdat, dat is voor mij wel iets... Ik kon vroeger echt vrij bezocht zijn als ik iemand leerde kennen. Maar ik heb dat nog altijd, maar het is wel veranderd. En ik kan het zo wel ineens van mij afzetten. Dan denk ik van, oké, c'est moi. En dan begint het. Mm-hmm. En dan begint het. Maar ik heb dat zo'n lange weg voor moeten afleggen. Dus ik kan me niet voorstellen als je jong bent... Ja, sommigen hebben dat van als dat ze jong zijn. Mm-hmm. Maar ik werd als jong meisje al vrij vlug getaxeerd op mijn uiterlijk. Mm-hmm. En nu kan iedereen mooi zijn. Hè? We kunnen u mooi maken en, mm-hmm. en mooi zijn op sociale media. Mm-hmm. Dus ja, iedereen heeft hier een tool. Terwijl ik, voor mij was dat een zegen en dat was ook een ongelooflijk handicap. En dat begin ik zo meer en meer te beseffen van, misschien ook door mijn lief, omdat, ik heb hem dat van de week nog gezegd, ik heb vroeger zo lief gehad die ik zo echt onder de indruk kon brengen. Mm-hmm. Als ik zo op een bepaalde manier gekleed was. Of ik
zou wees.
Zo, en, dat is zo'n macht, hè. Ja,
vrouwelijk schoon.
Ja, maar ja, of dat je wist dat de sexy waard of zo. Ja, en dan zo zegt, ik ga binnenkomen en hij gaat gewoon doodvallen.
Maar,
maar bij hem lukt dat niet. Allee, hij gaat wel zeggen, nee, dat lukt niet. En van in het begin, die zei ook van, ik heb je van in het begin volledig gezien. Ja. Ook al had de kleren aan, ik heb je gezien, gelijk op dat je zijt. En hij zegt, dus dat heeft totaal geen effect, omdat hij zegt ook van, ik vind je aantrekkelijk als je goed voelt. En ik kan wel vinden dat je goed uitziet, maar die trucken, mm-hmm. die kan ik niet toepassen. En soms mm-hmm. vind ik dat vreespijtig, maar eigenlijk is dat bevrijdend. Ja. Omdat ik denk dat, als je het dan hebt over die oppervlakkigheid, dan heeft dat veel te maken met vorm. Met blijven hangen aan de vorm. En dat kan ook leuk zijn. Als je niet meer wilt, als je wilt fladderen, ik vind dat wel vrij ook.
Ja, zeker, zeker. En dat toont ook wel eigenlijk zelfvertrouwen aan.
Ja.
Dat je dat durft.
Ja.
Maar dan, wat je zei over dat iedereen zich schoon kan voordoen op sociale media, want je kiest, je highlight gewoon zo de beste delen van je leven. Dat zorgt ook voor een heel grote onzekerheid, want je weet eigenlijk dat is niet echt. Mm-hmm. En je vergelijkt je profiel met de profielen rondom je en je wilt continu meer en je wilt continu wat je niet hebt. En dat is eigenlijk een cirkel waar je niet uit geraakt.
Goh ja, ik hoor dat nu veel.
Als je
dat
doorprikt,
ik denk daar veel over na, want dat wordt veel gezegd. Het is nu ook zo van dat Facebook jongeren onzeker zou maken. Nu, ik ben niet meer een jongere, dus ik kan daar niet over meespreken. Maar het enige wat ik nu denk, als ik u dat hoor zeggen, hè, het is nu, want het is niet dat ik dat al lang gedacht heb. Het is nu op dit moment, denk ik, van eigenlijk vind ik sociale media een wereld op zich die losstaat van de echte wereld. Want ik zie dat ook, mensen die op sociale media en wauw en ho, en je ziet die in het echt van, en je denkt van, dat is een totaal andere gewoon. En ik vind dat eigenlijk grappig, omdat ik denk van, oké, dat is de echte wereld, iedereen doet. En dus ik vind de competitie, als het dan gaat over, ik ben niet zo goed, dan denk ik, wel, daar kun je aan werken, want iedereen heeft dezelfde tools. Heb je die filters, heb je die dingen. En dat zie je ook op TikTok en op dingen. Je ziet dat iedereen dat gebruikt in zijn voordeel, soms zelf om zichzelf belachelijk te maken, om zich nog lelijker te maken. Dus ik vind eigenlijk, als ik nu zo daarover nadenk, dat iedereen kan scoren.
Ja.
Dus ik vind het niet waar, maar dat is misschien stout van mij om te zeggen. Want ik zou het moeten horen van een jongere die mij dat uitlegt, omdat ik scheid die twee werelden. Ik vind, ik hoor soms ook mensen die mij zeggen, amai, zo oppervlakkig. En dan denk ik, ik sta daar zelfs niet bij stil. Dat is zo, je moet dat geen oordeel geven. Dat is daar. En wat doet er mee? Of niet? Of doet er niets mee? Of gaat er vanaf? Of gaat er terug naar? Of je buit het uit. Ik vind het allemaal goed. Als het werkt voor u en als je er gelukkig van wordt,
tuurlijk,
is het oké. En voor mij, ik heb bij sommige mensen dat ik denk, oh ja, ik vind die heerlijk. Of dat die nu in haar bloot staat of zich dingen, of juist heel kwetsbaar, dat maakt niet uit. Dat gaat mij niet bepalen. Bij mij gaat het over een soort eerlijkheid die ik voel in dat valse. Dus snapte dat ik snap, goed gespeeld. Ja,
ik snap
het is
dat
een spel.
Je kunt sociale media is de manier om je uit te drukken en om je merk, uw persoonlijkheid te uiten. Maar daarvoor moet je sterk in je schoenen zijn en moet een persoonlijkheid
is
hebben.
Is dat zo?
Allee, ik denk
dat is in het echte leven ook, hè?
Ja, ik denk dat gewoon veel, en dan voel ik vooral jongeren, omdat zij nog zo aan het zoeken zijn en alles, dan kan dat heel destructief werken, omdat ze continu zien wat dat zij niet zijn en wat dat zij niet hebben. Maar je moet eigenlijk gewoon aanvaarden. Er gaan altijd mooiere mensen zijn dan nu. Er gaan altijd grappigere, rijkere, slimmere mensen. Allee, sowieso. Mm. Maar jij bent jij. Mm. En daarmee moet je het doen. En claim your spot, dat kan op sociale media zijn, dat moet ook in het echte leven zijn.
Ja. Maar ik vind wel, alleen los van wat ik daar juist zei, wat is vrijuis, wat je zegt. En dat is zo. Maar allee, ja, ik ben daar zelfs niet mee opgevoed, maar de jongeren zijn daar mee opgevoed. Dus die kennen toch de trucken van de voor. Ze kunnen het zelf toepassen. Dus ze weten van, oei, dat wordt een filter erop en dingen. Dus ze weten dat niet echt is, 100%. Of sommigen doen dan 100% echt. Maar ja, ik vind dat niet geen verdienste. Ik vind dat soms een verdienste. Maar wat ik wel interessant vind, dus zo, en zeker op Instagram, met een aantal mensen die ik volg, die echt zo de ballon doorprikken. Hè? Zo van, het is zo één vrouw, die is echt niet te doen. Zo van, dat ben ik. En dat ben ik. En zij leert allemaal vrouwen hoe dat ze zich moeten voor de camera bewegen, waardoor dat je cellulite niet in hun buik mag zien. En die foto's zijn echt in de face. Hè? Dat is echt wel. En dan moet ik daarmee lachen, omdat ik vind dat heel sterk. Of het is ook zo'n vrouw die allemaal modefoto's nadoet, maar zij is zo wat mollig en die heeft zo miljoenen volgers.
Is dat niet Elodie? Ik denk dat Elodie.
Het is zo een die altijd, het is altijd voor te lachen. Zo.
Ja, dat is Elodie. Ja.
En dat vind ik vrij goed, dat er zo tussen zit. En ook zo, bij mij zijn er ook zo vrouwen, bijvoorbeeld Sharon Stone, vind ik super om te volgen, omdat die is zo mijn leeftijd. En op sommige foto's is die super glamour. En op andere foto's is die echt een oude madameke. Mm-hmm. En dat, pas op, ik ben zo ver niet. Ik durf dat niet. Mm-hmm. Ik zou dat wel willen durven. Mm-hmm. Maar ik durf dat niet.
Het leuke aan Elodie bijvoorbeeld is ook dat zij die beauty norms in vraag stelt. En we eigenlijk normaliseren. Hij mocht al een keer een vat meer hebben. Hij mocht dat lucht hebben. Hij is nog steeds beautiful. En
ja, of trekt u niet aan, of amuseert u?
Inderdaad. En daar wil ik eigenlijk ook nog over praten. In het van gendernormen. Een vrouw moet er altijd goed uitzien. Mm. En ze moet een smal taille hebben. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb jij eigenlijk je zelfbeeld? Heb je altijd al een hoog zelfbeeld gehad? Of hoe...
Nee,
of
mijn...
Hoe is het?
Nee, ik kan daar veel over zeggen, want ik vind trouwens dat nu... Ik weet niet of je die in een film gezien hebt, Inside op Netflix. Het is zo'n gast die zo gast zit in zijn kamer, praat. En dat is zo'n... Het is een super goede film. Dat is zo'n stand-up comedian die eigenlijk een film maakt in zijn huis met alle draden en lijkt dat wij hier zitten. Mm-hmm. Maar die heeft ook zoveel scènes dat hij eigenlijk dat hij half naakt is. En dat hij zichzelf eigenlijk presenteert gelijk dat wij... Gelijk dat meisjes of de vrouwen zich presenteren. En ik vond dat... Echt ongelooflijk ontluisterend. En ze moeten echt een keer kijken, omdat ik denk dat aan het verschuiven is. Ik denk dat mannen ook aan het veranderen zijn op dat gebied en dat die eigenlijk even goed aan het experimenteren zijn met dat verleiden met hun lichaam en zo. Mm-hmm. Ook op TikTok zie je dat. Maar bij mij, als ik jong was, was dat een ramp. Omdat, eerst en vooral, als ik jong was, zit dan zo met vriendinnen en gaan we een keer vermagen? Of gaan we... Allee, je bent dan zo met je bent heel nieuwsgierig naar je lichaam, maar weet eigenlijk niet hoe dat eruit ziet. En eigenlijk in mijn boek heb ik het ook zo over die onderdelen. Ik zag zo onderdelen. Ik durfde precies nooit het hele plaatje bekijken zo. Mm-hmm. Want dat was zo gelijk te veel. Maar ik keek wel naar details en ik dacht dan, oei, dat is te veel, dat is te weinig, dat is de dingen. Tot wanneer dat ik eigenlijk op een heel ongelukkige manier begin in diëten ben, dat ik echt bulimie gekregen heb. En dat heeft 5 jaar geduurd. Dus mijn 28 heb ik in therapie geweest. Maar echt zwaar, hè? Alle weken en intens. En in die week dat ik niet ging, was ik er ook mee bezig. Ik heb daar boeken van volgeschreven. Dus ik had zware eetstoornissen en ik had eigenlijk een perfect lichaam. Alleen als ik 18 jaar was. Dus dat was super, super triestig. Ik heb echt een donkere periode gehad tussen mijn 20 en mijn 30. Maar ik had ook... Ja, ik ben verkracht geweest rond mijn 23e. Dus dat heeft daar absoluut niet aan bijgedragen. Bedoel, daarvoor was ik al zo wat onzeker. Maar dan is dat echt de pan uitgeswingd. Plus dat mijn reactie op mijn verkrachting was dat ik... geen zelfrespect niet meer had. En dat ik dacht van... Die heeft dat gepakt. Iedereen mag dat pakken. Want dat is pakbaar. Je mocht dat pakken. Dat is...
Dat je niet meer waard zit.
Terwijl dat je voor mensen hebt die op misbruik of zo reageren door bijna frigide te worden. En dus dat mijn lichaamsbeeld is vrij lang heel verstoord geweest. Mm-hmm. En met eigenlijk dat boek... Ik heb zo'n boek geschreven, alleen met foto's, met naaktfoto's, vorig jaar gemaakt... Allee, 2 jaar geleden en vorig jaar uitgebracht. Dat was voor mij een soort wraak. Allee, wraak klinkt negatief, maar ja. Van,
dit is mijn lichaam.
Maar kan ik mij toe-eigenen? Kan mijn seksualiteit, mijn erotiek mij toe-eigenen? Omdat het is mij afgepakt geweest. En oké, het is Filip die de foto's trekt, maar Filip vertrouw ik. En hij is volledig meegegaan in mijn verhaal. Het is niet een man zoals ik er veel gehad heb. Ja. Die zei, mag ik je foto's nemen van u? En dat kust, ja, die wil mijn borsten zien, die wil met mij vrijen. Die wil... Mm-hmm. Allee, ja, ik wil ook niet overdrijven, niet allemaal. Mm-hmm. Nee, het was Kik die dat wou en die dat wou overwinnen. En dat die pijn ook, bijvoorbeeld dat poseren. Want wij moesten soms echt vrij veel foto's trekken... Om de perfecte te hebben. En dan stond ik 20 keer echt in mijn bloed. Ik bedoel... Mm-hmm. En dan werd ik soms kwaad of heel emotioneel. Omdat dat van alles bij mij naar boven bracht. Omdat dat, maar ik zou dat wel iedereen kunnen aanraden. Daarom moet je daar geen boek van maken.
Werking.
Ja, omdat nu heb ik het gevoel van... Oké, ik heb dat gedaan. Nadeel is dat ik mij nu ook wel laat gaan. Ik bedoel, dat ik zo denk van... Allee, ja, dus het steekt niet meer zo nauw, terwijl ik toen daar verschrikkelijk mee bezig was ook.
Maar ja, het ziet er supergoed uit.
Merci. Ja, ik ben er nog altijd wel heel erg mee bezig. Maar ik ben daar een vrij lange, moeilijke weg in afgelegd. En ik gun het, ik gun het iedereen. Mm-hmm. Omdat ik weet nog zeer goed hoe slecht dat mij gevoelde. En dat was echt... donker, hè. En dat had echt enorm veel te maken met mijn lichaam. En met wat er gebeurd was met mijn lichaam, maar ook als vrouw. Ik bedoel, ik weet, als ik 15 was, ik was een laatbloeier. Ik was eigenlijk niet zo seksueel. Ik had zo'n vriendin die al aan mijn maan stond en dingen. Ik had heel laat mijn maan stond. En ik had wel mijn vrouwelijk lichaam, maar mijn geest was absoluut nog niet mee. Ja. En dan werd ik wel al zo vrij benaderd op dat lichaam. En ik was eigenlijk
klaar voor.
Nee. En ik was ook constant wel in shock. Omdat ik wou wel pleasen. En ik ben nog altijd een pleaser.
Vond je aandacht wel leuk, maar...
En je wilt dan die aandacht en je wilt dat contact en je wilt die liefde en die vriendschap. Maar dan komt er ineens zo die seks bij. Wat ik was daar niet vies van. Mm-hmm. Maar dat was
er mentaal
soms te vlug.
Ja.
En waardoor dat ik gechoqueerd was. Maar ik zeg niet dat het constant was. Ik heb dat echt in die jaren ook prachtige relaties gehad. En het was niet allemaal zwart, maar het was wel vroeten.
Een rollercoaster.
Ja, en wat ik nu heb, als ik terug naar dat meisje kijk, omdat ik heb dan zo vrije opgeschreven, ik heb dan gewerkt aan zelfhulpgroepen en boeken en in therapie en zo, dan ben ik fier. Mm-hmm. En ik heb niet het gevoel dat er verloren jaren zijn. Dat is nog toppunt. Dus ook kunnen zeggen, allee, om al die tijd, om gewoon jezelf te aanvaarden. Mm-hmm. Nee, dat was boeiend. Mm-hmm. Dat was eigenlijk, dat was donker, maar dat was intens. En eigenlijk, dat vind ik interessant. Ja. Dat
je er sterker uitgekomen.
Ja, maar dat je ook beseft dat die pijn en dat werken en die oefening om jezelf te aanvaarden, dat eigenlijk... Dat is die kweeste. En alleen gelijk dat ze zeggen, geluk is niet het doel, geluk is de weg. Alleen dat is zo belachelijk, hè? Maar dat is oké. Okay. Ik ben nu natuurlijk wel blij dat ik wil daar niet naar terug. Ik wil ook niet meer dat mijn zoon een baby is. Ik wil ook niet meer terug. Ik ben nu, hè. Maar eigenlijk, als ik terugkijk, denk ik van, wauw. Ik bedoel, ik ben niet in de goot beland en ik ben niet
Hebt
dood.
Hebt u laten gaan?
Soms wel, hè?
Soms.
Soms wel, en soms nog. Maar dat is ook, ik ben ook een mens.
Ja.
En het is dan zo, niet te streng.
Nee.
Niet te streng, jong.
En ervaar.
Ja, en niet bang zijn.
Ja.
Niet bang zijn van wat er gebeurt. Want het leven is, ik vind dat wel heel heftig allemaal. En zeker die onderwerpen die je nu... Ik heb er ook echt al veel over geschreven en dingen gemaakt... Ik vind vrouw zijn... ik weet niet wat dat is, maar ik denk dat man zijn ook evenaar is. Maar
ook zijn,
ik vind dat vrij veel energie van mij genomen heeft wel. En dat heeft mijn leven ongelooflijk bepaald, het feit dat ik een vrouw ben. Ja, als je ziet wat dat er met MeToo gebeurd is en zo. Eigenlijk nu, ik zag weer dat die dingen van Bart Pauw gaan nu ook weer beginnen. Dat, Het is ongelooflijk hoe dat veranderd is nu, want mensen waren daar kwaad voor en zo. En ik versta ook dat sommige mensen daar kwaad voor worden, dat dat zo heftig is en dat ze in één keer niets meer mogen. Dat is dan zo, ik mag niets meer. Ik vond het altijd grappig, ik mag niets meer. Maar weet je, we moeten even aan de overkant om naar het midden te geraken. Ja. Want echt waar, hoeveel keren dat ik dat echt normaal vond... Dat iemand zei, amai, want ik lees dat dan, want dat hij allemaal sms'en en zo. En dat ik dacht, ja, ik ben een vrouw, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. En dat zo ongelooflijk is dat je dat toen... Ik weet, van de vakantie nog zaten we op een terras en die een baas van de café, ik vond die zo grappig en die was zo tof. En ik heb altijd, kijk, ik ben nu zo oud en ik maak nog altijd de fout van te denken, als ik vind u tof en ik ben niet meer op mijn hoede.
Ja.
Ik vind u tof, jij zei oké. Oké, ik ga naar het toilet, ik kom terug en hij staat er aan het oog met een aantal mannen. En wij zaten altijd buiten. En het lag daar zo'n stuk vlees, zo, patanegra, waar ze zo schellen konden afzijn. En hij zegt, hey, Pascal, kom een keer hier, want wij gingen daar iedere avond, dus hij kende mij al. En hij zegt, moet ik je proeven van dat vlees? En ik zei, nee, het is goed, ik heb geen zin. En hij zegt, jawel, en ik kom naar mij en hij pakt mij vast en hij steekt een stuk vlees in mijn mond. En ik ga buiten, ik zeg niet eens van, allee, wat doe jij nu? Ik had natuurlijk met mijn mond vol vlees. En ik zei tegen Vlie, maar kijk, ik ben nu zo ontgoocheld. Hè, omdat nu weet ik het wel dat dat niet mag. Je kunt niet een stuk vlees in iemand die niet kent zijn mond steken. En dan ik ben niet terug naar binnen gaan. Ik heb niet gezegd van, je mocht dat niet doen. Maar eigenlijk...
Als je dat misschien wel...
Ja. Maar ik denk dan van, dat is zoveel moeite. Ja. Omdat, je moet dan misschien weggaan ook. Ja. En dan heb je dat terras niet meer. De prijs is hoog, hè? Mm-hmm. Zo, voor de twee partijen. Hè? De mannen moeten zich dan ook ineens...
Ja. Ik heb, dat is om die reden ook, omdat ik de andere persoon misschien wou sparen of zo. Ik heb zelf twee jaar geleden was het, op een festival. Was ik met een vriend aan het babbelen en een vriend van hem stond naast hem. En ineens legde een vriend zijn beide handen op mijn borsten. En ik was verstijfd. Ik stond aan de grond en had van, wat is dit? En dan was de vriend van mij die ik kende, was boos geworden. En zei van, wat doe jij nu? En dan is hij gewoon weggelopen. Geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of accountability genomen, nee. En ik heb daar ook niks meer over gezegd. En een dag later of zo ging ik er nog een keer door aan en besefte ik zo van dit.
Dat kan niet.
Hoezo? Op welk punt in het hoofd van die man... dacht ik, dat is oké, ik ga dat doen. Dat moet je mij uitleggen. Allee.
Ja, dat is iets vrij raar. Maar dat is maatschappij al zo lang. Maar ik weet dat ik op een bepaald moment na die verkrachting dingen gevolgd heb. Zelfverdedigingscursus. En dat was echt zo telefoonboeken in twee slaan. Allee. Maar zo echt aan het staan in een buskotje. En dan klak, klak. Allee, kan het niet meer, want dat was vrij plezant. Omdat er waren allemaal vrouwen. Dat was vrij plezant. Maar ik stond toen vrij scherp en vrij alert. En wij gingen... En met mijn man, waar ik dan mee getrouwd ben, gingen wij naar een café, ergens in Latham of zo. En er was daar een feest aan de hang en iedereen was zo wild. En ik stond met hem aan het oog, met mijn lief. En er komt zo twee gasten aan mij en die waren poeploos zat. En ik zie die gast zo met zijn handen ook naar mijn borsten. Nee. En die komt dicht genoeg. En ik geef die nu toch een patat in zijn gezicht, maar met de achterkant van mijn hand zo echt. Klak, zo. Dus die heeft het niet kunnen doen. Nee. En mijn lief, want die kende mij nog niet lang. En hij zei ook eraf van, ik dacht van, ola, wat werk ik nu mee? Maar ik zou dat daarvoor niet kunnen hebben. Ik zou het nu ook niet meer kunnen. Nee. Maar ik was toen zo van die zelfverdediging. Ik ging daar één keer per week naartoe en ik was veranderd in een karate kid. Maar we zijn wel moeten vluchten, want ik bleef daar dan staan.
Dan werd hij boos.
En hij kwam terug na een tijd. Hij was eerst volledig van de kaart en dan kwam hij terug en... Maar dat is ook een verhaal uit mijn boek dat ik zo zeg van... Hij zei van, het is niet omdat je model bent, maar ik was geen model, hè. Dat je dat mocht permitteren. En dan ging hij weer weg en dan zei ik van, dat wordt hier grimmig. En dan zijn wij via de keuken, moeten ontsnappen uit dat café. En ik zei dan tegen mijn lief van, Leon, die vond dat ik een model was. Dat was dan bij mij bijgebleven, want ik was geen model, hè. Ja. Maar dat was dan mijn droom en zo...
Dus maar je werd eigenlijk wel...
Ik was eigenlijk blij, ik was twee keer blij dat ik dat gedaan had. Ik ben daar nog altijd... Ik moet daar eigenlijk vrij om lachen als ik daaraan denk. Want wie weet had die een gast dat niet gedaan, hè? Was hij blijven hangen. Nu ja, hij deed wel de handeling. Hè?
Maar en je moet weten ook al is het maar een grapje, doe dat niet. Doe dat niet. Of zo, je hebt ook zo grapjes, zo filmpjes online van mannen die zo een klets doen op hun randen, maar zo op de hoogte van je poep.
Ja?
Dus dat je zo denkt, dat is op mijn poep. En dat is grappig, want allee, vrouwen schrikken, maar nee. Ja. Doel, er is al genoeg assault, er is al genoeg allee, ja. vrouwenvriendelijke gedrag. Doe dat niet.
Maar en is het niet veel verbeterd al?
Ja. Ja, ja, maar het is nog nee? zeer aanwezig. Ja? Ja, ja. Ik doe nu mee ook mijn campagne tegen grensoverschrijdend gedrag, waarbij dat ze 5 pijlers gaan delen van hoe dat we daarmee moeten omgaan. Dat komt binnenkort
uit. Jij bent daar wel mee bezig, want ik voel dat als je daarover spreekt. Maar zijn jongens dan niet ten opzichte van nu zo van, dat je dan betante bent, als je dat zo bewust... Dat ze zeggen van, mogen niets niet meer?
Zo. Maar ik vind dat bijvoorbeeld over het algemeen bij, rond feminisme hangt, zo dat besmeurde imago. Maar feminisme gaat niet over niet mogen, het gaat gewoon over gelijke plaats.
Ja. En
daarom mag een gast niet minder, maar je behandelt gewoon iedereen gelijk met respect. Daar gaat het eigenlijk over. En ik denk niet, moest zij dat vinden dat ik aan mijn tand ben, omdat ze niet aan mijn hand mogen zitten, omdat ze niet vieze mopjes mogen maken over hoe dat ik eruit zie, dan zijn mijn vriend niet. Mm. Ja.
En zijn er niet ook gasten waar dat vriendje steun van voelt, die daar volledig mee zijn?
Ja.
Is dat niet leuk?
Ja, superleuk. Ja, ik kan daar eigenlijk echt met iedereen over praten. That matters, ja, in mijn cirkel. Ja.
Maar eigenlijk, wat er al plezant is voor mij... Heb je misschien ook dat de laatste jaren dat ik gewoon alerter ben ook. Dat ik dat vrij rap inschat en dat ik daar echt van... Ik kan ook zo echt verschieten, omdat mijn omgeving, waar ik mij beweeg, in theater en dingen, kom ik dat eigenlijk bijna nooit tegen. Like nu, was al op reis en in een ander land en op café, weet ik wat. Maar zo op mijn werk, in mijn privé, kom ik dat bijna niet meer tegen. Dus als er zoiets gebeurt, ik heb zo onlangs nog iets gehad en dat ik verschoot het dan nog. Ja, zo een man die zei, amai, die zoiets zei tegen mij en ik dacht, dat hij dat nog doet. Ja. Dat je bijna ook niet kunt verdedigen omdat je het niet meer verwacht.
Ja.
Dat je denkt, wat doet hij nu?
Ja.
Dat bestaat dan nog?
Ja, ook hier gisteren, ik was met de auto, maar ik was eigenlijk bij vriendinnen gaan en ze worden naar de Overpoort. En ik dacht, oh my god, ik werk ondertussen, ik mag daar niet meer... Ik mag daar naartoe, maar ik heb daar niks te zoeken. Maar bon, even mee geweest, maar dan dacht ik al snel van, ik ga naar huis gaan.
Ja?
Even gedanst, maar ja, ik ging het ook niet te laat maken. En ik was onderweg naar mijn auto en ik zie zo 2 zatte gasten zo ook zo wat mijn richting uitstappen. En ik dacht, oh nee. En dan, dat vind ik zo het irritante aan... Dat wij dat al voelen, like mannen voelen dat niet, hè? Dat die onrust van, oh nee, het komen 2 zatte vrouwen bij. En ja, dan waren ze ook zo van, heb je hulp nodig? Ik zo, mezelf, ik denk dat jullie eerder hulp nodig hebben dan ik. I'm fine. En dat was zo, hé, we zijn vrouwvriendelijk hoor, we zijn vrouwvriendelijk. En ik zo, dan mogen ze gewoon zwijgen tegen mij. Oké.
Maar jij kunt je dus goed verdedigen. Hij zei zo niet op je mondje gevallen.
Nee.
Ze zijn verbaal zo assertief.
Ja. Ik heb nog niks extreem meegemaakt. Chance, maar...
Maar en kun je dan ook zo assertief zijn bij mensen die je goed kent? Want dat vind ik nog het moeilijkste.
Ja.
Ja? Alleen zo mannen die je goed kent?
Ja. Mm. Van, dat doe je niet of zo. Ik heb...
Ja? Maar weet je, ik vind hoe meer dat doet... Hoe minder gewicht dat er daaraan hangt, waardoor dat op zo'n manier kunt zeggen dat niet zo in één keer een drama is of zo. Dat kunt zeggen,
tuurlijk.
Doe je normaal of zo?
Ik weet een voorbeeld. Ja, het gaat nu over homofobie.
Ja.
Een vriend van mij had naar een serie gekeken en hij zei van ja, maar bij die homo's zijn, moest ik het even uitzetten. Hoort jij jezelf bezig? Ik vind dat een beetje homofoob van je. En hij zo... Waar is daar nu homofoob aan? Ik vind het allemaal oké, maar ik moet het gewoon niet zien.
Typisch.
Ja, je zet het ook niet uit bij een hetero-scène. En dan zag je in van... Ja, dat is wel waar. En dan heb ik, denk ik, wel hem doen inzien van... Doe iets aan je mentaliteit. Ja.
Ja.
Je moet geen homo-porno gaan opzoeken naar hem kijken. Doe wat je wilt. Maar als je een film kijkt, dan zet het uit.
Ja. Dat is wel raar, hè?
Ja.
Ja. Ja, maar dat is ook iets... dat is altijd zo verborgen geweest, dat is zo taboe geweest, dat we het eigenlijk niet beseffen. Want ik dacht... Ik ben altijd opgevoed, we waren altijd homoseksueel in mijn omgeving, door mijn moeder. We hadden een aantal vrienden. En En mijn broer... Allee, in onze familie waren er verschillende bevrienden en ik ook dan uiteindelijk. Maar als ik dat nu bekijk, zo... Als, wel, door al die lawine van MeToo, racisme, homofobie, dan besefte hoe diep geworteld dat eigenlijk wel is. En, mm-hmm. en ja, dat wij nog maar aan het begin mm-hmm. zitten of zo. En als ze dat zo zegt van films, er bestaan niet zoveel films waar dat je dat kunt zien. Dus wij moeten al eerst en vooral gewoon worden dat ja. dat... Ik vind dat, ik voel dat al als ik zo, want ik volg ook op Instagram veel lesbiennes en ja. homoseksuelen. En ik vind dat vrij plezant dat zo een deel is van mijn waaier. Ja, ja en dat dat zo, dat je dat bijna ook niet meer ziet als twee mannen of twee vrouwen, maar een koppel.
Ja,
of verliefd ja. of seksueel. Of,
mens.
Maar dat heeft ook wel geduurd, vind ik. Dat, ja. Omdat we dat niet te zien kregen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Behalve in het echte leven. Maar als het dan gaat over films of dingen, was dat al...
De enige vorm van die taboes doorbreken is gewoon erover praten en ze representeren. En ze vooral aantonen, het zijn mensen. Allee, en dan in films, want ik heb daar ook een podcast-episode over opgenomen.
Ja?
Over dat het belangrijk is dat als je dan bijvoorbeeld inclusief wilt zijn in de productie van een film, geef dan geen... stereotype rol aan die homo-persoon, maakt die niet super extravagant. Dat kan ook gewoon...
Geen karikatuur.
Nee, inderdaad, dat kan ook gewoon uw buur zijn die graag voetbalt.
De eerste film die ik ooit gezien heb, ik was nog jong, en dat was My Beautiful Long Dreads. Ken je die film?
Nee.
Dan moet ik weet niet of je dat nog ergens kunt zien. Ja. Maar dat is met een bekende acteur. Ik denk dat dat een van zijn eerste rollen was.
Leonardo.
Nee, zo een met zwart haar en zo. Die zo My Left Foot heeft hij gespeeld.
Johnny Depp?
Nee.
Brad Pitt?
Nee, het is zo een ouder, ietsje ouder, maar
George
zo'n lange zicht. Nee. Wie? Het is zo,
George Clooney.
Maar hij heeft ook zo...
Mag ik dat opzoeken?
My Beautiful and Red. Oftewel, My Left Foot speelt hij de hoofdrol. Zo'n drie namen zijn.
Daniel Day-Lewis.
Ja, Daniel Day-Lewis. Die speelde, en dan waren ze twee, en dat was zo'n blonde man, die weet niet meer welke acteur dat was.
Mm-hmm.
En dat was zo een homoseksuele relatie, maar die niet mocht. En dat was zo, denk ik in, want ik ben het verhaal vergeten, maar ik ben wel niet vergeten hoe opwindend en hoe ongelooflijk spannend en...
Mm-hmm.
Ik
vind dat ook, hè.
Oh, ik vind dat...
Ja, ja.
Maar vooral ook omdat... Die aantrekkingen, dat duurde vrij lang voordat ze iets hadden. En, want dat mocht niet en de dingen, maar... Dat was ook een vrij goede film. Dat was echt een goede film. En dat was de eerste keer dat ik zo'n film zag. En ik was daar volledig van de kaart van.
Ja.
Omdat ik dan ook voelde van, het maakt gewoon niet uit.
Love is love.
Ja.
Ja. Creed. Ik voel dat we op een goede noot zijn om het wat af te ronden. We zijn ondertussen al een uur aan het babbelen. Maar wat zou je nog, ik wou nog weten, wat zou je aan je jongere zelf zeggen?
In verband met wat?
Het leven.
Ah, het leven.
Ja.
Jij zit dat daar juist tegen mij. We hebben altijd gelijk, je hebt gelijk, zou ik zeggen. Omdat, ik weet nog bijvoorbeeld, ik heb dat trouwens op mijn, ik hoop dat nog op mijn website, in mijn biografie, omdat ik vraag altijd aan mensen, in het leven moet je kunnen... Puntje, puntje, puntje. Wat vulde jij in?
Lachen.
Lachen. Ja. Maar bij mij is dat spelen.
Ja.
En ik had altijd zoiets, jammer, dat is toch oppervlakkig. Hè? Bij u ook een beetje, hè? Lachen, lachen. En hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik denk, maar spelen omvat zoveel. En je hebt nu zo die serie met Squid Game, dat die kinderspelletjes zo dodelijk zijn. Maar dat gaat ook zo vrij over het leven, vind ik. Die zo whatever. En dan dat spelen zit daar zo. Mensen willen altijd spelen en ze gaan terug gaan spelen. En ook zelfs in de negatieve betekenis dat we altijd willen spelen. Maar we moeten ook kunnen spelen. Maar ja, dus in het leven moeten kunnen spelen. En ik ben altijd een speelvogel geweest.
Mm-hmm.
Dus ik zou dat wel... Ik zou zeggen, het is oké. Okay,
het gelijk
van,
speelt. Het speelt verder.
Het gelijk speel maar.
Ja.
En niet je laten intimideren door iedereen die denkt dat het serieus moet zijn.
Ja.
Of want spelen is heel serieus. Echt spelen is heel serieus.
Nee,
en lachen is ook heel serieus.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, voor jezelf.
Ja.
Het zijn schone dingen gezegd.
Ja?
Ja.
Ik hoop het.
Merci Pascal.
Graag
om te komen babbelen. En om je kwetsbaarheid te delen met ons?
Ja. Ik vind altijd dat ik te veel praat. Ik heb zoiets van, kijk, dat is ook zoiets. Dat je denkt van, rustig.
Veel.
Maar ineens ben ik dan zo vertrokken, omdat ik ben echt een boom. En dat heb ik in een andere podcast gezegd, in een schrijvende. Ik ben zo'n boom die zich vertakt. Dus dat stopt niet. Het zijn mensen die zoiets poneren en bot, en dan het volgende. Bot.
Nee, dat is leuker als je...
Associatief.
Ja, tuurlijk. Wil je nog iets delen met het publiek? Of
zijn nog aan het opnemen?
Ja.
Zo, ik heb vooral, wat heb ik wel geleerd, dat vind ik wel interessant. Want als ik zo lees over bulimie, het zijn weer veel mensen met eetstoornissen. En dan denk ik, ik heb zo wel een aantal dingen geleerd in die 5 jaar. En een van de belangrijkste dingen voor mij, dat is dat sommige mensen hebben een overvloedsbewustzijn en anderen een tekortzijnsbewustzijn. En in de genezing van verslavingen is de fout die gemaakt wordt van, je moet dat wegdoen. Je mocht geen snoep in huis halen. Terwijl dat ik de raad kreeg om, wat eten graag? Chips? Wel, 10 zakken chips in je kas. Omdat je moet een soort overvloedsbewustzijn krijgen, waardoor je zegt, ja, ik heb het niet nodig. En niet van, ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Want dan krijg je dat gat en dan krijg je die honger. Mm-hmm. En dan krijg je die... En dat was zo voor mij verwarrend in het begin. Mm-hmm. Omdat ik zei, maar nee, dat kan toch niet, dat ik dat nu allemaal in mijn huis moet halen. En nu echt... Mijn ijskast is altijd vol met lekkernijen. En het is niet dat ik niet geen dagen heb dat ik graag veel eet en dat ik niet meer met eten bezig ben. Nog altijd. Het gaat over jezelf vertrouwen. En een overvloedsbewustzijn. Want ik had het gevoel dat ik dat niet mocht. Dat mocht niet, dat mocht niet. Ik moest en ik mocht niet. En moest en ik mocht niet. Ik moest mager zijn en ik mocht niet eten. En schuldgevoelens. En als je dat... Maar dat is niet evident. Want je moet er echt... Met vallen en opstaan is dat. Omdat in het begin gaat dat natuurlijk niet. Hè? Mm-hmm. Wat dacht je? Mm-hmm. Maar ik vind dat zo... Iets wat je zo gezegd bang moet van zijn, veel in huis halen. Mm. Om dan te voelen van... Nee, ja.
Dus je moogt. Dat is wat je wilt zijn.
Ja, kijk, ik heb nu weer vrienden uitgelegd.
Goed, maar nog een keer bedankt, Pascal. En tot de volgende keer met nog een nieuwe gast. Letters to Wasteman.